Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 33 en daarvan het zevende vers. Psalm 33, vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Wat er verder volgt uit het zevende vers van Psalm 33. Wij openen de schriften in het Oude Testament, het eerste boek Koningen. En daar lezen we uit het 8e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 40. 1 Koningen 8, vers 22 tot en met 40. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Looft u aller Heer en Heer. Daarna doen wij belijdenis des geloofs vanochtend met zondag 45 van de Heidelbergse catechismus, de vragen 116, 117 en 118. Wij lezen in 1 Koningen 8 vers 22 tot en met 40, zingen Psalm 134 vers 2 en doen belijdenis met de vragen 116 tot en met 118 van de Heidelbergse catechismus.
En Salomo stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente van Israël en breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zeide: Heere, God van Israël, er is geen God gelijk gij, boven in de hemel, noch beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten, die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelen. En die uw knecht, mijn vader David, gehouden hebt, wat gij tot hem gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld, gelijk het is te deze dagen. En nu, Heere, God van Israël, houd uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende: geen man zal u van voor mijn aangezicht afgesneden worden, die op de troon van Israël zitten. Alleenlijk zou uw zonen hun weg bewaren om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God van Israël, laat toch uw woord waar worden, het welk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb? Wendt u dan nog tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere, en mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt? En dat uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis en over deze plaats van de welke gij gezegd hebt: mijn naam zal daar zijn, om te horen naar het gebed het welk uw knecht bidden zal in deze plaats? Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden. En gij, hoor in de plaats uw woning, in de hemel, ja, hoor en vergeef. Wanneer iemand tegen zijn naaste zal gezondigd hebben en hij hem eed des vloeks opgelegd zal hebben om zichzelf te vervloeken, en de eed des vloeks voor uw altaar in dit huis komen zal, hoor gij dan in de hemel. En doe en richt uw knechten, veroordelende den ongerechtige, en gevende zijn weg op zijn hoofd, en rechtvaardigende de gerechtige, en gevende hem naar zijn gerechtigheid. En wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht des vijands, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben en zich tot u bekeren en uw naam belijden en tot u in dit huis bidden en smeken zullen, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël en breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Als de hemel zal gesloten zijn en dat er geen regen is, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben en zij in deze plaats bidden en uw naam belijden en van hun zonde zich bekeren zullen, als gij hen geplaagd zult hebben, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonden van uw knechten en van uw volk Israël, als gij hun zult geleerd hebben de goede weg in de welke zij wandelen zullen. En geef regen op uw land, dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Als er honger in het land wezen zal, als de pest wezen zal, als de brandkoren, honigdauw, sprinkhanen, kevers wezen zullen, als zijn vijand in het land zijn poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking, die van enig mens en van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen en ieder de plaag zijns harten en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan in de hemel de vaste plaats van uw woning en vergeef en doe en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent. Want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat zij u vrezen al de dagen die zij leven zullen in het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Leiden we nu met zondag 45 van onze Heidelberger Catechismus. Waarom is het gebed de christenen van nood? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. En ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. En wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, en welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat u ons zelf geleerd heeft.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 8. En daarvan de versen 38 tot en met 40. 1 Koningen 8 vers 38 tot en met 40. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen in ieder de plaag van zijn hart, en in ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, en vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent. Want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen. opdat zij u vrezen al de dagen die zij leven zullen op het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Willen wij samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Allereerst willen wij bidden om Gods zegen over zijn woord aan het einde van de dienst voor gewas en arbeid. Nu in de voorbeden enkele gebeden voor de rouwdragende familie Vermaas Drogendijk, van wie een zwager is overleden. En dan ook voor de familie Maas uit Gent, waar ik afgelopen zondag voorbeden voor heb gedaan. Die vrouw is van deze dagen overleden. Vrouw van ouderling Maas. En dan voor Elin Kranendonk, die weer in het ziekenhuis is opgenomen vanwege haar longen. We willen samen de Heere zoeken. Grote en eeuwige schepper van alle dingen. Wij zijn hier samen bijeen in de kerk. Of zijn via de livestream verbonden met de kerkdienst in deze biddag. Speciaal belegd om u te bidden voor alle dingen die wij nodig hebben. Voor het gewas, de arbeid en de visserij. Voor de economie en alles wat daarmee verband houdt. En heren, voordat wij u in verband met die zaken gaan bidden, komen wij u allereerst vragen of dat u zelf in ons midden wilt zijn. Als wij een biddag houden, heren, dan komen altijd weer die woorden uit de schriften naar boven, die ervan getuigen dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. En daarom mogen wij u allereerst wel vragen, wilt u ons bidden leren? En geef, heren, dat wij dan ook vanuit de schriften, zoals dat ook deze ochtend ons wordt aangereikt, iets van die elementen zullen meekrijgen waaruit dat waarachtige gebed bestaat. En als we dan als prediker geroepen worden om dat woord te bedienen, dan mogen we ook daarin ook wel belijden dat wij daarin zo onbekwaam zijn. Dat we van onszelf ook niet weten, niet verstaan de dingen die des geestes God zijn, en daarom ook moeten vragen, wilt u ook ons preken leren? Maar als we daaronder zitten als gemeente, als jongeren en als ouderen, dan gelden diezelfde dingen. Dat we niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. Dat we daarom ook luisteren moeten leren. En zo zijn we, heren, in alles van u zo afhankelijk. Juist ook als het gaat om die geestelijke zaken. En dat we dat dan allemaal ook beseffen wat u, o Heere Jezus, eenmaal hebt gesproken. Zonder mij kunt gij niets doen. Beseffen dat we afhankelijk zijn. En geef dat we dan ook mogen zien dat die grote Salomo, die vervuld was met de wijsheid Gods, voor uw aangezicht zo nietig, zo dwaas, zo afhankelijk zich wist en daarom zijn lege handen uitbreidde tot de hemel. Of u, Heere, ook deze ochtend ons die gebedsgestalte wilt geven en dat u dat woord wil openen voor ons hart, inzicht wil geven, licht wil geven bij de bediening van dat woord en ook bij het beluisteren, bij het horen van dat woord. Wilt u ons zo nabij zijn, Heere, en geven dat we mogen beseffen waar we zijn. Al is dit gebouw dan niet de tempel des Heren zoals die in de oude bedeling er was, waar u heel bijzonder woonde tussen de cherubim op het verzoendeksel. Maar, Heere, u hebt wel gesproken dat woord in Matteüs 18, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Geef ons dan dat besef, heren, in het spreken, in het luisteren, in het bidden. Dat we onze gedachten niet zullen laten afdwalen. Dat we niet bezig zullen zijn met de dingen van de tijd, maar dat we door uw woord gevangen genomen mogen worden. Dat onze aandacht onder beslag mag liggen van dat woord. En daarbij smeken wij u om de bediening van uw geest. Dat die bekeren zal wat onbekeerd is. Dat hij trekken zal wat nog in de duisternis ligt. Dat hij leiden zal wat zoekend is. Dat hij versterken zal hetgeen gij eerder hebt gewrocht. dat hij onderwijzen zal wat zo onwetend en onkundig is. Dat vertroosten zal wat verdrietig is. Vermanen zal wat een bestraffen moet zijn, nadat u weet dat wij nodig hebben, nadat u weet dat u ons hart kent. En heren, wij komen ook tot u met een aantal dagelijkse noden, een aantal voorbeden voor elkaar. We hebben een aantal rouwdragenden opgenoemd, de familie Vermaas Drogendijk, van wie een zwager is overleden. Heren, wilt u daarin de roepstem heiligen aan het hart en geven dat nu de kring van de generatie al minder wordt. Ze mogen leren hoe vergankelijk ze zelf ook zijn, dat ze weten de mate van hun dagen en dat ze zo een wijs hart telkens weer mogen bekomen om te leren sterven voordat het sterven wordt. We bidden u voor de rouwdragende familie Maas uit Gent. Zuster Maas op zo nog redelijk jonge leeftijd overleden, eigenlijk nog zo vrij plotseling, nog niet eens zo heel lang ziek geweest. Heere, gedenk onze broeder ouderling Maas, die zijn vrouw moet missen. Het gezin, wilt u uw vleugel er genadig over uitbreiden, ook over de gemeente van Gent, de evangelisatiepost, waar dit toch ook een diepe indruk achterlaat. Heere, schenk uw genade, schenk uw geest, schenk uw vertroosting zoals u dat alleen kunt. We bidden de Heere ook voor Elin Kranendonk die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Voor de zoveelste maal, Heere, moeten we voor dit kleine meisje bidden. Haar broosheid blijft toch nog zo, haar gezondheid blijft nog zo broos. En Heere, wilt u geven dat wij als een biddende gemeente om dit gezin heen mogen staan. En geeft u, Heere, toch ook gezondheid en krachten. Maar bovenal de krachten om deze weg te mogen gaan. En geef, Heere, dat ook vooral in geestelijk opzicht wij mogen bemerken dat u nog steeds die heelmeester bent, die krankheden kent en liefderijk geneest. Heere, zo hebben wij u deze dingen te bidden. En wilt u ons dan horen in de vergeving van al onze zonden. En wilt u ons horen uit genade alleen. En wilt u ons horen op grond van die naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 135, de versen 1, 3 en 8. 135 vers 1, prijs de naam van uw God. Het derde, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En het achtste, van geslachten tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij u, bij het volk uw gunst herdacht. 1, 3 en 8 van Psalm 135, terwijl u gelegenheid krijgt om uw biddaggaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 34 en daarvan het vijfde vers. Vreest, vreest hem te allen tijden, gij heiligen daar geondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Dat is het vijfde vers van Psalm 34 wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, in dit hoofdstuk wat we gelezen hebben gaat het over de tempel. Koning Salomo die de nieuw gebouwde tempel in gebruik neemt. En nu zijn er allerlei verschillen aan te wijzen tussen die tijd van Salomo en onze tijd. Allerlei verschillen ook tussen de tempel en ons kerkgebouw. De tempel was natuurlijk heel in het bijzonder het huis van God. Die plaats heeft hij zich verkoren. Daar zal ik wonen naar mijn lust. Daar is in eeuwigheid mijn rust. Hij woonde boven het verzoendeksel. Zo staat er in de Bijbel. Tussen de cherubim in het heilige der heiligen. Nou, die tempel, die is er niet meer. Een heel klein stukje staat er nog in Jeruzalem. Bij de klaagmuur. Als je heel diep graaft, dan kom je nog een aantal fundamenten tegen van de tempel van Salomo. En bovenop die ruïnes van de tempel, daar staat nu een moskee. De Al-Aqsa-moskee van de moslims. Dus God woont daar niet meer. Er is geen huis des Heren meer zoals dat in het Oude Testament het geval was. Heel bijzonder in die tempel. Ons kerkgebouw is geen huis des Heren, zoals dat voor de tempel gold. Als straks de dienst weer is afgelopen en wij zijn weer weg en de kerk is leeg, dan is het een gewoon gebouw. Het is alleen het huis des Heren als hier het woord van de Heren bediend wordt. Maar het heeft geen heilige status zoals de tempel van toen. Maar we hebben wel het woord van de Heer Jezus die zegt, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Dat mogen we wel bedenken. Elke keer als we in de kerk zijn en als het woord bediend wordt, als we in zijn naam bijeen zijn, dat God hier is. Dat we voor Gods aangezicht hier staan en hier zitten. Salomo besefte dat. En dat hoor en dat zie je ook aan zijn gebed en aan de houding van zijn gebed. Wat hij zegt, hoe hij het zegt, dat hij beseft waar hij is. En daar liggen dan ook lessen in, bij alle verschillen die er zijn. Maar er liggen wel lessen in dat gebed van Salomo. En we gaan er een aantal met elkaar over denken op deze biddag. We letten allereerst op de plaats van zijn gebed. Dat is in die tempel. Waar God woonde. Waar God aanwezig was. We letten op de houding in zijn gebed. Daaruit kun je aflezen hoe hij innerlijk gesteld was. De houding of de gestalte van zijn gebed. De derde letten wij op de grond van zijn gebed. Wat heeft hij voor reden om te denken dat God hem zal horen? Waar wijst hij dan op? Ten vierde, de inhoud van zijn gebed. Wat bidt hij dan? Wat zegt hij dan tegen de Heer? En ten vijfde, ja, ik heb vijf punten deze morgen. Het doel van zijn gebed. Dat vinden we dan in het laatste vers wat we gelezen hebben. Opdat, hè, daar zit het doel in. Opdat zij u vrezen al de dagen die zij leven zullen. Dus het gebed van Salomo, de plaats van zijn gebed, de houding in zijn gebed, de grond onder zijn gebed de inhoud van zijn gebed en het doel van zijn gebed. En ik hoop ze straks allemaal nog wel een keer te noemen. Allereerst dus de plaats van zijn gebed. Jongens en meisjes, dat was dus in de tempel. Salomo heeft de tempel mogen bouwen. En hij kon daarbij wijzen op de belofte die God aan David gedaan had. Jullie weten, David die mocht wel alle voorbereidingen voor de tempelbouw treffen. David had het in zijn hart om voor God een huis te bouwen. En de Heere keurde dat op zich wel goed. Alleen hij zei, jij mag dat niet bouwen. Want jij hebt zoveel oorlogen gevoerd. Er kleeft zoveel bloed aan je handen. Nee, je zoon, Salomo, die zal de tempel bouwen. De vredevorst, zoals zijn naam betekent. En nu die tempel dan uiteindelijk klaar is, na jarenlang bouwen, nu mag Salomo in een dienst voorgaan die deze tempel in gebruik neemt. En als Salomo dan die dienst gaat leiden, dan staat hij daar op een verhoging in het voorhof voor het brandofferaltaar. Dat is de plaats van zijn gebed. Gods woning, waar de Heere van heeft gezegd, daar zal ik wonen, naar mijn lust. Daar is in eeuwigheid mijn rust, daar zal ik mij openbaren. Daar zal God door middel van de offerdienst en door middel van de prediking zijn heilig recht openbaren. Dat er de ziel die zondig zal moeten sterven. Maar dan zal hij ook zijn genade openbaren. Dat er in die bloedstorting vergeving te vinden is. Op die plaats waar God woont en troont, daar spreekt Salomo dit gebed uit. Die plaats waar het gaat om de naam des Heren, zoals hij dat ook in vers 27 zegt. Dan laat hij zien dat het gaat om de naam des Heren, dat het niet zozeer gaat om het feit dat God dan woont in dat gebouwtje. Dus laat ik het maar zo zeggen, alles natuurlijk een prachtig en een groot gebouw geweest. Maar Salomo die zegt, ja maar dat gebouwtje wat ik gebouwd heb, dat kan natuurlijk God niet bevatten. De hemel is te klein voor u. Ja, zelfs de hemel der hemelen. Dat immens grote heelal. Wij weten met al onze middelen, ook met die nieuwe ruimtetelescoop, iets van die afstanden. En van de enorme aantallen planeten en sterren. Nou, Salomo die zegt, onder leiding van de Heilige Geest, die hemel der hemelen, dat grote heelal, dat kan God zelfs niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Maar daarom wijst hij in dit gedeelte erop dat het gaat om de naam des Heren. Om die grote Godsnaam, Jehovah, die God daar wil laten verkondigen. Dat daar in die plaats duidelijk wordt wie hij is. De grote God van hemel en aarde. Die te heilig en te rein van ogen is dan dat hij de zonde kan aanschouwen. En dat die grote en heilige God zich openbaart aan mensen. Dat hij de gemeenschap, de band met mensen zoekt. En dan zien we aan Salomo dat hij dat beseft, waar hij is, op die plaats waar God zijn naam wil laten verkondigen, waar hij zijn deugden, zijn eigenschappen van recht en van genade een plaats wil geven. En daar bidt hij dus, op die plaats waar het volk ook samenkomt. En we kunnen de vraag stellen, gemeente, waarom heeft God nou eigenlijk zo'n plaats? Want wij kunnen toch ook best thuis met elkaar bidden of los van elkaar bidden. Heel persoonlijk bidden. En dat is natuurlijk ook zo. De Heer Jezus heeft het ook wel eens over de binnenkamer. En toch heeft hij van de oude tijden af aan al een plaats, een tent van samenkomst gewild, een tempel gegeven, synagogen waar mensen elkaar opzoeken, gemeenschappelijk bidden. En waarom is dat? Waarom komen wij op een biddag bijeen? Waarom doen we dat niet thuis? Of niet alleen thuis? Nou, dat heeft ermee te maken, gemeente, dat zien we ook in het gebed van Salomo, dat wij allemaal een gemeenschappelijke nood hebben. Een gemeenschappelijke nood die ook te maken heeft met de gemeenschappelijke zonden. De noden die wij hebben, de zorgen, die hebben alles te maken met onze zonden. Zo laat dit gebed van Salomo ook zien. Als er honger is, als er dorst is, als er vijandelijke aanvallen zijn. Hij noemt een heel aantal bijzonderheden op. Dan verbindt hij dat met de zonden. Als er honger is, omdat ze gezondigd hebben. Als er droogte is, omdat ze gezondigd hebben. Als de vijanden komen, omdat ze gezondigd hebben. Heere, hoor dan. Heere, vergeef. Dus die gemeenschappelijke nood, die bindt mensen aan elkaar. Die brengt mensen bij elkaar. Die wil dat mensen dat gezamenlijk ook belijden voor Gods aangezicht. En dan komt de vraag ook naar ons toe, gemeente, en ik kan het alleen maar aanstippen. Maar die vraag van allereerst, van beseffen wij waar we zijn? Op die plaats waar God van gezegd heeft, daar ben ik in het midden. En beseffen wij dan ook wie wij zijn? Zoals Salomo van dat besef getuigenis gaf, in de woorden die hij sprak. Dat wij zo klein, zo nietig tegenover die grote en heilige God zijn. Dat wij zo zondig, zo verdorven zijn tegenover zijn heilige majesteit. Beseffen we onze afhankelijkheid van deze God? Dat wij nog geen aardappel kunnen laten groeien. Dat we geen regendruppel kunnen laten vallen. Dat we geen medicijn zijn werk kunnen laten doen. Zonder de zegen van deze God. En gemeente, dat besef, dat laat zich ook zien, en dat is het tweede, in de houding die Salomo aanneemt. De houding, en dan bedoel ik allereerst eigenlijk zijn gestalte, zijn innerlijke gestalte. En dat laat zich ook naar buiten toe zien in welke houding hij aanneemt. En dan zien we daarin iets gebeuren bij koning Salomo, want we lezen in vers 22, waar we de schriftlezing zijn begonnen. En Salomo stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente Israëls en breidde zijn handen uit naar de hemel. Zo begon hij zijn gebed. Hij stond. En dat werd meer gedaan, dat is op zich niet verkeerd. Er zijn verschillende gebedshoudingen in de Bijbel aan te wijzen. Mensen die staan voor het aangezicht van God. Of mensen die knielen. Zelfs mensen die plat op de grond liggen. Er zijn mensen die zitten. Wij vouwen onze handen, wij sluiten onze ogen. Waarom doen we dat, jongens en meisjes? Nou, zodat je niet afgeleid wordt, zodat je niet met je handen met allerlei dingen bezig kan zijn. Je vouwt ze, je houdt ze vast, want je wil niet een snoepje pakken onder het gebed. En je doet je ogen dicht, want je wil niet weten wat die man of vrouw voor je aan het doen is. Je concentreert je op God. Nou, bij de oude Joden was het zo, die keken naar de hemel, want daar woonde God. Salomo die liet zijn lege handen aan God zien. En dat wil iets meegeven van zijn afhankelijkheid van God. Van het feit dat hij arm is, dat hij niks heeft, dat hij lege handen heeft. Maar als we nou kijken naar vers 54, dat vers dan hebben we dan niet gezongen. Of gelezen bedoel ik. In vers 54, wat staat daar? Het geschiedde nu, als Salomo voleind had dit ganse gebed en deze smeking tot de Heere te bidden, dat hij van voor het altaar des Heeren opstond van het knielen op zijn knieën, met zijn handen uitgebreid naar de hemel. Dus hij begon zijn gebed staande. En hier staat, hij stond op. Wat is er in die tussentijd gebeurd, jongens en meisjes? Salomo is op zijn knieën gegaan. Hoe langer hij tot God sprak, hoe meer hij ging vragen aan God, hoe meer hij zijn zonde ging beseffen en belijden, hoe kleiner hij werd, hoe ootmoediger hij werd, hoe geringer hij werd, hoe zondiger hij werd voor deze God. En dat is de gestalte, gemeente, van de ware bidder. Die beseft wie hij is voor God. Die ziet zoveel van God, van Gods grootheid, van zijn heiligheid, van zijn majesteit. En gemeente, dan kun je niet blijven staan. Dan kun je niet groot zijn. Dan kun je niet net als de fariseer in de tempel optochtelijk, staande, jezelf presenteren voor God. Ik dank u dat ik niet ben zoals die en die. Maar dan word je zo klein. Mijn oude dominee van der Ent, hier opgegroeid. Die man die was 2 meter 10, geloof ik. En zeker in die dagen een reuze gestalte. En die zei wel eens op catechisatie: jongens, deze grote dominee, die is wel eens zo klein dat hij in een lucifersdoosje past. En dat merkte hij ook aan. Als het woord openging, ook op de kansel, dan gebeurde er wat in die grote man. Dan werd hij klein voor God. De houding, de gebedshouding, de gebedsgestalte. Salomo, hij werd steeds kleiner voor God. Steeds geringer, steeds zondiger. En hij zonk op zijn knieën. En is dat ook niet iets, gemeente, wat de Heilige Geest een mens gaat leren? De ootmoed. Dat is een kenmerk van genade. Ootmoed. Verootmoediging. En zo begint het formulier van het avondmaal toch, dat we zo pas nog hebben gelezen. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en voor God verootmoedigen. En wat zie je dan in het pas beginnende trille geestelijke leven? Al durven die mensen daar natuurlijk het kaartje geestelijk leven niet aan te hangen, maar dat als de geest begint te werken, als die eerste ritselingen van Gods geest daar zijn, achteraf kun je dat dan zien, dan worden die mensen klein. Die gaan zich verootmoedigen vanwege Gods eisende gerechtigheid, vanwege het gebod van God. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. God eist gehoorzaamheid. En zij zien alleen maar schuld en ze zien alleen maar zonde. Dat maakt een mens ootmoedig. Dat maakt een mens nederig voor Gods aangezicht. En de Heere gaat dat verder doortrekken, die verootmoediging. Want niet alleen stelt hij een mens voor zijn heilige wet, niet alleen doet hij hem schrikken voor zijn heiligheid en zijn majesteit, maar hij geeft hem ook af en toe wel eens een toeknikje vanuit het woord. Maar dat doet de Heer ook. Hij laat zulke mensen niet eindeloos in het verdriet. Hij duwt ze niet alleen maar weg, maar hij trekt ze ook zo heel zachtjes soms. En dan laat ze iets van zijn goedheid merken. Dat is ook al bij het beginnende geestelijke leven zo, gemeente. Dan krijgt een mens iets te zien van de goedheid van God. En dan wordt hij wel eens wakker 's ochtends en dan denkt hij, o God, dat ik er nog mag zijn, dat ik nog niet in de rampzaligheid ben. Wat bent u goed, Heere, dat u mij nog een nieuwe dag geeft. En dan wordt zo'n mens weer ootmoediger, kleiner, omdat God zo goed is voor zo'n slecht mens. En dan krijgt hij ook een beetje vrijmoedigheid. Niet alleen ootmoedigheid, maar ook vrijmoedigheid. Heer, als u dan zo goed bent, wilt u me genadig zijn. Dan gaat hij zich hoe langer hoe meer vastklemmen aan het woord van God. Heer, wilt u mij horen? Niet omdat ik dat waardig ben, dat weet u toch, ik ben het niet waardig. Maar Heer, u hebt het toch gezegd. Bent u naar mij toe en wordt behouden. Dat staat toch in de Bijbel. Dan krijgen ze steeds meer vrijmoedigheid naarmate ze iets van de goedheid van God voor slechte mensen gaan leren om zich aan het woord vast te klemmen. En naarmate die dingen in gemeente zich gaan verdiepen, naarmate de Heere meer kennis geeft van de zonde en van de ellende, meer kennis ook van zijn goedheid, van zijn geduld, van zijn genade, dan krijgt een mens steeds meer hoop, vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade, om het van hem te verwachten. En zo worden die dingen in gemeente gebruikt om een mens klein te maken. Gods recht, Gods genade, Gods gebod, maar ook Gods goedheid. En gemeente, dat is een heilgeheim. Als een mens zondaar voor God mag worden, zoals Salomo in dit gebed laat zien. En zoals je in al die gebeden aantreft, hier dit lange gebed van Salomo, waar we komen later in de Bijbel natuurlijk ook nog een gebed tegen van Daniël. En Salomo die stond hier eigenlijk wel op de toppen van het geloof. Het was nog vrij in het begin van zijn koningschap. We weten helaas, Salomo is op latere leeftijd natuurlijk zo afgeweken. Het is wel goed gekomen met Salomo. Maar hier in het begin, hier leefde hij nog zo teer. Leefde hij in de vreze des Heren. Maar als je de inhoud van zijn gebed gaat kijken, dan zie je hoe laag hij bukt. Dat hij niet kon blijven staan, dat hij op zijn knieën viel. Dat hij zijn lege handen ophief naar de hemel. In het besef van ik heb niks. Ja, alleen maar zonde en schuld. En dat zie je bij Daniël net zo. Die zeer gewenste man, van wie geen zonde bekend is in de Bijbel. Maar je treft bijna geen ootmoediger gebed aan in de hele schrift dan juist dat gebed van Daniël. O Heere, hoor, o Heere, vergeef. Wij werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Ootmoed, vanwege de grootheid en de heiligheid van God. Vanwege de zondigheid en de verdorvenheid van de mens. Maar ook vanwege de langmoedigheid en de genade die er bij God te vinden is. En gemeente, in die weg van het klein worden voor God, dan ga je ook steeds meer leren dat de grond van je gebed buiten je ligt. En dat is het derde wat Salomo ons ook hier leert. Het eerste was dus de plaats van zijn gebed. De tweede de houding in zijn gebed. En nu de grond onder zijn gebed. Wat zegt hij daarvan, van de grond onder zijn gebed? Alle gebed, alle smeking die van enig mens, van al, vers 38, van al uw volk Israël geschieden zal, als ze erkennen en ieder de plaag zijn harten en in ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. En daar ligt de grond in. In die laatste woorden van vers 38. Als een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. Dat is niet voor niks dat Salomo dat zo onderstreept in dit huis. In die tempel. waar God woonde, waar God zich openbaarde als de heilige God. In dat bloed, in dat vuur, maar waar God zich bovenal openbaarde als de genadige God. Dat hij om dat bloed mensen vergaf. Dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. En dat de hitte van die gramschap geblust wordt in dat offer. Als ze in dit huis zullen bidden. Daar ligt de pleitgrond in. In zijn verbond dat van genade spreekt. Daar reikt God zondaren een pleitgrond aan. Jongens en meisjes, dat is de eerste psalm, denk ik, die jullie geleerd hebben. Opent uw mond. Doe je mond maar open. Vraag het maar, zegt de Heer. Al wat je ontbreekt. En we gaan er straks ook bij de inhoud van het gebed nog even op door. Je mag alles aan de Heer vragen. Maar je moet wel jezelf afvragen, maar hoe komt het nou dat ik alles aan de Heer mag vragen? Komt dat omdat ik zo braaf ben geweest, omdat ik zo lief ben geweest en dat God mij beloont met allemaal cadeautjes? Mag ik alles aan de Heer vragen omdat ik zo'n goede jongen ben, omdat ik zo'n lief meisje ben? Nee, dat maakt Salomo wel duidelijk. Dat is niet de reden waarom God zegt, doe je mond maar open. Dan zal ik je belonen. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En gemeente, naar de mate dat wij Gods grootheid en heiligheid gaan leren. Naar de mate dat hij zijn deugden in onze harten gaat afdrukken van recht en van gerechtigheid. Naar de mate dat wij gaan beseffen wie wij voor God zijn, dat we helemaal niet zo braaf zijn en niet zo lief. Dat we niet zoveel waardigheden hebben. Naar die mate ga je behoefte krijgen aan een grond onder je voeten als je gaat pleiten, als je gaat vragen. Waar moet je dan de Heer op wijzen? Er zijn veel mensen die denken, ja dominee, als ik nou maar eens echt kon bidden. Als ik nou maar eens echt kon bidden. Ja, wat dan? Dat is natuurlijk wel aangenaam als je je hart eens mag uitstorten voor God. En als het met je gevoel gepaard mag gaan en als je eens opening mag krijgen in je gebed, maar gemeente, daar ligt de grond niet in. Daar ligt de verlossing toch niet in. Nee, de Heer gaat zich openbaren in zijn deugden, in zijn rechten, in zijn gerechtigheid, omdat wij de gronden in onszelf zullen gaan verliezen. Dat gaat hij een mens leren, dat de grond niet ligt in onze gevoeligheden en niet in onze tranen, al gaat het er niet buitenom. Maar daar ligt de gebedsgrond niet in. Want als het daarin zou liggen, in hoe ik bid. En of ik met een bedroefd hart bid. En vanuit een oprecht schuldbesef bid. En als het ligt in mijn beleving. Als dat de grond is. Nou, dat is er ook in het leven van Gods volk lang niet altijd. Betekent dat dan dat ze maar niet moeten bidden? Want ja, nu kan ik niet bidden, ik voel het niet en ik heb het niet. En betekent dat dan ook dat de belofte van God ophoudt, want je bidt niet? Nee, de grondgemeente ligt buiten ons. Als ze in dit huis zullen aanbidden. De vrijmoedigheid om tot God te naderen, gemeente, ligt niet in mijn gesteldheid. Niet in mijn bedroefdheid. Niet in de mate van besef van schuld. Die ligt niet in mijn bekering of en hoeveel zonde ik al heb weg kunnen doen. Die ligt niet in de dingen zoals ik ze doe of beleef, al gaat het er nogmaals allemaal niet buitenom. Maar je kunt niet tot de troon der genade toegaan en dan de Heere wijzen op je tranen. En niet erop wijzen, Heere, nou heb ik toch andere kleding aangedaan. En Heere, nou heb ik toch andere vrienden gekregen. En nou lees ik ook andere boeken. En dan doe ik dit en dan doe ik dat. En dat je de Heer op die manier wilt bewegen om genadig te zijn. Nogmaals, het gaat er allemaal niet buitenom. Begrijpt u mij alstublieft goed. Maar wie echt zondaar voor God wordt, die beseft dat al die gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En dat aan die beste werken, aan die beste gebeden, aan de meest gevoelige smekingen, daar zitten zonden aangekleefd. Die kunnen niet dienen als grond. Want als we alleen maar zouden bidden als we gevoelig gesteld zijn, ja, hoe vaak wordt er dan gebeden? Ook bij Gods kinderen is dat lang niet altijd het geval. Het is wel aangenaam natuurlijk als je je hart eens mag uitstorten voor de Heer. Maar daar ligt de grond niet in. Want als dat er niet is, zouden Gods belofte dan een einde nemen? Als we niet voelen wat gevoeld moet worden, als het niet diep genoeg gaat naar ons besef. Als je niet weet te bidden gelijk het behoort. Nee, de Heere zegt niet voor niks ook in dit gedeelte. Alle gebed, alle smeking die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal. En dan gaat het er maar om, gemeente, dat we de juiste pleitgrond vinden. En nou kun je dan niet bidden met je hart voor je gevoel, al ga je niet tot de Heere met een gebroken hart, zo zei een van de Erskines, dan moet je tot de Heere gaan om een gebroken hart. Maar de Heere laat hier in dit gedeelte zien, gemeente, dat Hij wil dat wij bidden zullen. Nou kun je het dan niet met je hart, dan moet het maar met het verstand beginnen. En dan moet je deze dingen maar nastamelen. Heere, wilt u mij de geest der genade en der gebeden geven? Maar wie wij ook zijn in de kerk en waar u ook zit. Misschien er is een jongen of een meisje of een man of een vrouw die kijkt naar die of die en die denkt van, jongen, dat is nog eens een echt kind van God. En die kan zo bidden, die ouderling, als je die hoort bidden. Nou, dan kan ik wel stoppen. En die kijkt naar dat kind van God en die is zo ver geleid. Nou, ik sta daar nog niet eens in de schaduw van. Zou de Heere mij wel willen horen dan? Gemeente, de Heere denkt ook aan u. Ook aan jou. Die jezelf zo moet afkeuren. En die niks heeft. Maar leer de juiste pleitgrond te vinden. Leer jezelf verfoeien en erkennen dat je het niet verdient. Dat je niet weet te bidden gelijk het behoort. Maar Heere, gedenk mijner. Naar uw goedheid die gij in Christus toch hebt geopenbaard. Daar ligt de pleitgrond in. Buiten jezelf. In dat offer dat in die tempel geschiedde. In het offer Nieuw Testament is gezien. Wat op Golgotha aangebracht is. Het zijn niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Gij kunt redden, gij alleen. En dat zal ook de inhoud van ons gebed ook richting geven. Als Christus de grondslag van ons gebed wordt, dan krijgen we vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid om te naderen, want God heeft gezegd, zoekt dagelijks mijn aangezicht. En in dit gebed, gemeente, zien we ook waar dat gebed dan in ligt. Hier ligt Salomo te bidden. Salomo, die doet voorbeden, ook voor dit volk. Dan staat dat volk daar bij die tempel. Allerlei soorten van mensen. En Salomo doet voor hen voorbeden. En ook als wij niet weten te bidden gelijk het behoort. En vooral ook als Gods kind niet weet te bidden gelijk het behoort. Want die hebben ook vaak gebeden die niet eens gebeden genoemd mogen worden. En we gaan daar vanavond verder over doordenken, gemeente, over die middelaar. Die ook voorbeden doet. En dan bedoel ik nou niet de Heer Jezus Christus, maar de Heilige Geest. Die bidt zelf met onuitsprekelijke zuchtingen. God geeft ook in dat opzicht middelaars. Hier in het Oude Testament wordt Salomo als de voorspreker, als de voorbidder voor dit volk aangewezen. En via hem, gemeente, worden we gewezen op die meerdere van Salomo. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Gods kerk heeft ook een voorspraak, een voorbidden nodig. Die naar God voor al de heiligen bidt. Die op de wijze bidt zoals God dat behagelijk is. Het zit niet in onze stamelende woordjes, gemeente. Die meest ware gebeden in de Bijbel, dat zijn maar zuchten. Zoals die tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. Meer kon die man eigenlijk niet uit zijn mond krijgen. Of die moordenaar, Heere, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daar sprak wel heel veel in mee, maar hij kon niet meer spreken dan dat. Een enkele zucht. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Maar als we maar de juiste grondslag hebben. De grondslag in die voorbidder. In het offer dat hij gebracht heeft. Dan wordt hij zo noodzakelijk. Ook als voorbidder. Altijd leefde voor zijn volk te bidden. En Salomo, gemeente, laat in zijn gebed ook iets zien van de inhoud van dat gebed. Hij had een heel lang gebed. Allerlei situaties noemt hij op. Uit het dagelijkse leven. Persoonlijke leven, het volksleven, het ging over vijandelijke aanvallen, het ging over persoonlijke zonden, het gaat over gewas en arbeid, regen en droogte. Allerlei soorten ziekten noemt hij op. En dat geeft ook iets van de inhoud van zijn gebed. De plaats van zijn gebed, dat was het eerste. De houding van zijn gebed. De grond hebben we net even aangestipt. Die lag buiten hem in het offer. En nu de inhoud van zijn gebed. En dan zien we bij al die bijzonderheden die hij noemt, dat we ook terugvinden in zondag 45, wat we beleden hebben. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Alles wat we op geestelijk en lichamelijk gebied nodig hebben. Wat de Heere dan in dat volmaakte gebed ons heeft voorgebeden. Zo zegt de catechismus. De Heer Jezus heeft zijn discipelen in een heel samenvattend gebed geleerd wat er nodig is. En daarin heeft hij ook dat gebed opgenomen van het dagelijkse brood, waarin alles samengevat is wat op lichamelijk gebied ook nodig is. Wat gewas en arbeid betreft. De Heer Jezus vraagt niet om, geef ons graankorrels. Maar hij bidt om dat brood, waarin heel dat proces van de voorbereiding naar de oogst zelf, de verwerking van de oogst, het bakken van het brood, maar ook het distribueren, heel het economische leven, je zou het er allemaal in kunnen vatten. Daar mag om gebeden worden, alle nooddruft. Alles wat wij nodig hebben. En dan mag je inderdaad bidden, jongens en meisjes. Of dat het goed mag gaan op school. Of dat je verstand mag krijgen. om alles te begrijpen. Of dat het met je studie goed mag gaan. Of dat je gezondheid en kracht mag krijgen op je werk. Of dat de Heere de wegen wil openen, ook voor je bedrijf. Of bij het bedrijf waar je werkt. Zegen wil geven in je dagelijkse omstandigheden. Ook binnen het gezin. Je mag bidden om wijsheid, om kinderen op te voeden. Je mag bidden om liefde voor je man en voor je vrouw. Bidden om herstel van gezondheid als je ziek wordt. Alles wat wij op lichamelijk gebied nodig hebben. En heel ons persoonlijke en heel ons maatschappelijke leven. Ons sociale leven. En dan mag je ook breder kijken. De dingen die ook in de wereld gebeuren. We hebben ze heel regelmatig aan de Heer opgedragen. De oorlog in de Oekraïne. De rampen in Syrië en Turkije. Al die dingen die in de schriften ons worden aangewezen, ook in dit gebed. Alle nooddruft, alles wat ons bezighoudt, alles wat ons zo afhankelijk maakt, waar we zelf geen controle over hebben. Alle zorgen, alle noden. Ook op kerkelijk gebied. Alle zorgen aangaande onze christelijke gereformeerde kerken, waar het alweer aan lijkt te sturen op een breuk. Waar gemeenten rebelleren tegen de meerdere vergaderingen, tegen alle afspraken in. Waar zoveel zorgen zijn. Maar ook in de breedte van de gereformeerde gezinten, de verdeeldheid. Alles wat ons zo bezig kan houden op kerkelijk gebied. Of ook binnen de eigen gemeente. Om daarmee op de knieën te gaan. En dat vanuit de ootmoed. Niet vanuit de gestalte van de hoogmoed. Maar ootmoed. En wie net als Salomo op zijn knieën ligt, gemeente. Dat is een woord even om te onthouden, om mee te nemen. Een mens op zijn knieën kan nooit opstaan tegen zijn naaste. Dat is onmogelijk. Die moet u maar eens meenemen naar huis. Een mens op zijn knieën kan nooit opstaan tegen zijn naaste. En die zal in de gestalte van de ootmoed en van de nederigheid allereerst om de Heere bidden om die nodig, wat hij nodig heeft. Ook in dit opzicht, klein, ootmoedig. In het besef dat je weet voor God wie je bent. In het besef dat je afhankelijk bent van zijn zegen, van zijn genade. En dan vooral dat op geestelijk gebied, al die nooddruft. En als het nou gaat om de geestelijke nooddruft, gemeente, als het gaat om bekering, als het gaat om geloof, als het gaat, jongens en meisjes, om een nieuw hart. Dan mag je bij de Heere de voet tussen de deur zetten. Dat zeiden de oude mensen vroeger wel eens. Als je nou bidt, zet je klomp maar tussen de deur. Wat bedoelden ze daarmee? Nou, vroeger had je van die marskramers, hè, mensen die kwamen met allemaal spulletjes langs de deuren. Met theedoeken, met messen, met vorken, noem maar op, allerlei huishoudelijke dingetjes. En dan klopten ze aan bij een deurtje en dan deed er een mevrouw die deed open. En dan probeerden ze hun dingen natuurlijk te slijten, maar dan was er wel eens iemand die zei, nee, ik heb niks nodig en die wilde de deur dicht doen. Maar dan zette die marskramer, die verkoper, die zette zijn klomp ertussen. Dus die vrouw die kreeg de deur niet dicht. En die ging nog eens bedelen. Ja, maar ik heb dit en ik heb dat. En heb je dat nou echt niet nodig? Hij was aan het zeuren. Net zo lang totdat die vrouw ook wat bij hem kocht. Nou, met heel veel eerbied gesproken, gemeente. Maar dan mag je ook zeuren bij God. Het is misschien niet het goede woord, hoor, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat je aanhoudt. Dat je je klomp tussen de deur zet. Dat als hij stil blijft, als hij maar geen antwoord geeft, dat je niet moedeloos wordt en dat je niet denkt, ach, het is voor mij niet. Want je mag op de Heere zijn woord wijzen. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt. En nou is het wel zo dat als het gaat om die lichamelijke noden, als het gaat om gezondheid en als het gaat om voorspoed, om gewas en arbeid, dan moeten we zeggen, Heere, uw wil geschieden. Dan moeten we eenswillend met God leren worden. Heer, als het uw wil is dat ik een zwak lichaam heb, als u dat beter voor mij vindt, als ik zo afhankelijker ben, als ik zo beter kan bidden en als ik zo beter kan leven, dan moet dat maar, dan is het goed. En als u het nodig vindt om allerlei tegenslagen op mijn weg te brengen, als u het nodig vindt om een zware weg mij in te sturen, Heer, als u meegaat, dan is het goed. Dan mag je er wel om bidden, maar dan laat je de Heer vrij. En dan gaat het echt om die lichamelijke, om die tijdelijke, die aardse dingen. Maar zo is het niet met de geestelijke dingen. Als het gaat om dat nieuwe hart, als het gaat om de genade van God, als het gaat om de vergeving van God, dan mag een mens aanhouden. Dan moet een mens de klomp tussen de deur zetten. En dat niet vanwege je eigen waardigheid. Dat je zegt, maar Heere, ik heb me toch nog zo verbeterd. En ik heb toch nou zoveel tranen. En ik heb toch zoveel boeken gelezen inmiddels. Dat telt niet mee. Maar tegenover al die gerechtigheden, tegenover al die gebeden, er staan zoveel zonden. Dat kan de Heer allemaal wegstrepen. Maar Heere, u hebt het gezegd. Het staat toch in de Bijbel. Bent u naar mij toe en wordt behouden. Kom toch herwaarts tot mij. Stort voor mij uit uw ganse hart. Hoor naar mij en uw ziel zal leven. Heere, zou u het zeggen en het niet doen? Dus de Heere aangrijpen op zijn woordje. Vastklemmen aan dat getuigenis. Hangen aan de hemel. Pleit het op dat woord alleen. Op uw woord heb ik gehoopt. En ik ben het niet waardig. En ik ben schuldig. En u kunt mij naar recht voorbij gaan. Maar o God, wees mij de zondaar genadig. Ik pleit op uw genade. Op uw vrije gunst. Die ik onverdiend zo nodig heb. De voet tussen de deur zetten. Je niet laten afschrikken. Je niet laten ontmoedigen. Wij werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden. Als het daarop zou rusten, gemeente, dan stop ik vandaag met bidden. Dan heb ik niks meer te vragen. Want als God in het recht gaat treden, kan ik niet bestaan. Maar er is toch vergeving. Bij u. In deze plaats. Bij dat offer, aan de voeten van het kruis, aan de zoom van zijn kleed, een bevende hand uitstrekken. En dan nog tot slot, gemeente, het doel van het gebed, dat is het laatste. De plaats, de houding, de grond, de inhoud, en nu als laatste zomaar even kort nog het doel van zijn gebed. We hebben het gelezen vanuit de catechismus dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Want als je bidt, laat ik zeggen, als je niet bidt. Als je niet bidt, dat is ondankbaarheid. En dan sta je eigenlijk met de rug naar God toe dan. Mijn oma die zei nog wel eens, een varken die knort nog als hij zijn eten krijgt. En hoeveel mensen vallen er niet op hun eten aan zonder nog ook maar om ervoor te bidden. Want dan erken je daarmee dat God het je geeft. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid is je afhankelijkheid belijden van God. Je nood aan de Heere bekend te maken, hem te danken voor datgene wie hij is en wat hij geeft. En Salomo die zegt ook, wat nou het doel is van de gebeden, opdat zij u vrezen al de dagen die zij leven zullen op het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Met de dankdag, die genezing van die melaatsen overdag, weet u nog? 10 melaatsen. En hoeveel kwamen er ook alweer terug, jongens en meisjes? En wie was dat ook alweer? Van die 10 kwam er maar eentje terug. En dat was ook nog eens een Samaritaan. En wat vroeg de Heer Jezus? En je hoorde er iets van de pijn van in zijn hart. Waar zijn nou de 9? Oh, die mensen zullen best een dankbaar gevoel hebben gehad. Die zullen blij geweest zijn. Maar ze vreesden God niet. Ze volgden de Heer Jezus niet. Die Samaritaan wel. Die volgde de Heer Jezus. Lovende en prijzende God, zo staat er. Opdat zij u vrezen. Iemand die wederom geboren is, gemeente, die krijgt behoefte om de Heer te volgen. Niet uit angst voor de hel zozeer, maar omdat God het zo waard is. God is het zo waard, want Hij is zo goed voor mij. Voor zo een als ik ben. Vol met schuld en ongerechtigheden, van de ochtend tot de avond en van de avond tot de ochtend, heel mijn leven lang. En Heere, dat u nou zo in als mij omkijkt. Wat een onbegrijpelijk wonder. En dat is wat Salomo hier bedoelde, gemeente, opdat zij u vrezen. En wat is nou mijn bedoeling? Wat is nou jouw en uw bedoeling met deze biddag? Waarom zijn wij in de kerk? Is dat om onze plicht te doen, een goede plicht? Uit gewoonte, een goede gewoonte? Om ons geld te geven? We zijn er dankbaar voor dat er in de gemeente milde gevers zijn. Dat er goed gegeven wordt. Maar kijkt u het eens na, waarom? Waarom doen we het? Met welk doel doen we het? Is er iemand bij die denkt dat hij daarmee zich kan vrijkopen? Dat hij zijn plicht weer heeft gedaan. Nou, ben ik naar de kerk geweest en ik heb een aanzienlijk bedrag in de zak gedaan. Of ik maak het nog over. Nou is het weer goed. En dan kan je weer rustig leven. Zonder God. En opgaan in de dingen van de dag. Zou dat de bedoeling zijn? Opdat zij u vrezen. Prachtige ootmoed. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. Daar gaat het op om in dit gedeelte. De Heere dienen. De Heere vrezen. De Heere volgen. Dan wordt God verheerlijkt. In een leven waar wat van uitgaat, waar mensen jaloers op kunnen zijn. Kunnen mensen jaloers op u zijn? Kunnen mensen jaloers op ons zijn? Omdat ze iets van de vrezen des Heren zien. Omdat er liefde uitgaat. De liefde van Christus. En dat we het beeld van Christus gaan leren vertonen. Dan wordt God verheerlijkt. Amen.
Thank you.
zoeken wij samen Gods aangezicht. Heren, zo komen wij op deze middag voor gewas en arbeid voor uw aangezicht. Om u te bidden. Onze afhankelijkheid te belijden. Tot u onze ogen op te heffen. Onze lege handen te tonen. En daarin te belijden, heren, dat als u uw hulp aan het werk ontzegt. Dat alles wat op het tuinbouwgebied nu aan het gebeuren is. En in de landbouw. Als het gaat om de voorbereidingen voor de oogst, dat dat te vergeefs is. En daarom smeken wij u, Heere, wilt u in uw gunst, naar uw belofte, uw geest zenden en het gelaat van het aardrijk vernieuwen. De boeren en de tuinders krachten en gezondheid geven, de middelen schenken, het goede zaad en alles wat er geplant en gepoot moet worden. Wilt u regen en zonneschijn geven op zijn tijd, opdat er ook een goede opbrengst mag zijn. We bidden u om kracht en om gezondheid. We bidden u ook om alle dingen die in de visserij zo nodig zijn. Waar ook zoveel maatregelen getroffen moeten worden van overbevissing en allerlei andere milieuzaken. Heren, geef toch dat ook in de visserij toch er mogelijkheden zullen blijven voor de vissers om te kunnen blijven vissen. Gedenkt u aan de boeren in de veeteelt en de pluimveesector. Ook daarin, heren, schenk ons in rapport met uw woord ook onze verantwoordelijkheden te kennen. En geeft u daarin ook uw zegen dat dat als doorgang mag vinden. Dat bidden we u, heren, voor heel de economie. Vooral de distributie als het gaat om het dagelijkse brood en alles wat daarmee te maken heeft. De handel, de industrie, de middenstand. Heren, wilt u geven dat ook daarin uw zegenende hand mag worden opgemerkt. Schenk ons besef van afhankelijkheid ook in die dingen. Hoeveel crises hebben we al niet meegemaakt? Hoeveel inflaties? Heren, wilt u geven dat wij als mensen mogen zien dat onze wijsheid faalt als u uw hand inhoudt. Schenk ons ook onze verantwoordelijkheid te kennen als het gaat om alle milieuproblematiek die juist ook het economische leven met zich meebrengt. Heren, wij belijden schuld als het gaat om het feit dat wij de schepping zo beroven. Geef dat ook daarin de verantwoordelijkheden mogen worden gekend. Wilt u daarin ook de organisaties die daartoe zijn opgericht ook zegenen, zodat we juist ook als christenen vanuit uw woord rentmeesters beseffen te zijn. Die verantwoordelijkheid dragen ook in deze dingen. We bidden u, heren, voor alle diensten der barmhartigheid als het gaat om de zieken, de gehandicapten, alle ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, instellingen. We bidden u voor de diensten van noodzakelijkheid, van politie en justitie, brandweer, ambulance. En al die dingen die daarmee te maken hebben, wilt u uw vleugelen er genadig over uitbreiden en uw zegen erover gebieden. Dat geldt ook voor de politiek, heren, alle plaatsen waar beslissingen genomen worden, in de vergaderzalen op landelijk niveau, regionaal of plaatselijk niveau. We hebben binnenkort weer verkiezingen en, heren, geef ook daarin onze verantwoordelijkheid te beseffen dat wij toch diegenen zullen stemmen die vanuit uw woord in de politiek mogen arbeiden. En laten die dan ook de gelegenheid en de vrijmoedigheid mogen ontvangen om dat woord te openen. Heren, wij bidden u op voor allen die op wat voor wijze dan ook in het arbeidsproces betrokken zijn. Maar ook zij die niet meer actief daarin betrokken zijn. De gepensioneerden, de werkelozen, de arbeidsongeschikten. Gedenkt u ze, heren. En wees u zo ons in alle opzichten maatschappelijk en sociaal gebied nabij. We bidden u, heren, voor alle vluchtelingen waar wij mee te maken hebben, asielzoekers, allen die lijden, ook in deze wereld, geef dat wij ook daarin onze verantwoordelijkheden mogen beseffen en verstaan. Gedenk, heren, zo aan heel de maatschappij in alle opzichten. Allen die over ons gesteld zijn, allen die op wat voor wijze dan ook verantwoordelijkheden dragen, ook in het arbeidsproces. En wilt u onze wegen zo sturen, Heere, dat het tot eer van uw naam mag zijn. Dat we onze harten niet zullen zetten als het vermogen aanwast. Maar geven dat we in afhankelijkheid van u ons leven mogen leven. En geef dat we ook deze middag weer hier in uw huis onderwijs zullen mogen ontvangen, zullen mogen begeren ook. Aangaande het waarachtige gebed. Aangaande de noodzaak ook van de zuchtingen van de geest. En van de voorspraak bij de Vader. En geef ons zo, Heere, een goede en een gezegende middag. We vragen het u uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 149, het tweede vers. Laat de ijverige tempelrijen op fluitens hoogste naam verbreien. 2 van 149. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Romeinen 8 en